prijs de Heer. Halleluja, ik neem deze. Halleluja. Wow, wow, wow. Het is goed om in Gods huis te zijn. Amen. Amen. En veel bijzonder als je erover nadenkt dat zoveel mensen van de gemeente verspreid zijn over de wereld. Ik hoor mooie berichten van Brigitte, die in Jeruzalem is en die doet daar geweldig werk. Vakantie in Israël, maar dat is echt zendingswerk geworden. Ze helpt daarmee met de gaarkeuken daar, helpt daar fantastisch mee. Onze Sam zit in Denemarken en Etheline en Caroline zijn in Aruba. Overal in de wereld, maar wij zijn hier. Maar in Christus zijn wij verbonden met elkaar. Ik hoorde laatst een mooi verhaal. Jullie kennen wel de bokser Mohammed Ali, hè? Grote bokser. En in de hoogtepunt van zijn carrière zat hij in een vliegtuig. Hij zat in een vliegtuig en de stewardess kwam langs en zegt van, meneer Ali, u moet wel uw gordel omdoen. En hij zei, Superman, hoeft geen gordel om te doen. En toen zei de stewardess, ja maar Superman heeft ook geen vliegtuig nodig. Weet je, en lieve mensen, wij zullen altijd onze gordel om moeten doen. Hè, en wij zullen ook, het maakt niet uit hoe lang jij christen bent en hoe groot, hoe lang jij al met de Heer bent. Hè, discipelschap, ik vertaal dat even naar discipelschap, is altijd nodig. En ik was zo enorm bemoedigd voor dinsdagavond. Prachtige groep. He, we waren met een mooie groep van mensen. En sommigen waren al heel lang christen. En die zeiden toch, ik ga deze cursus doen. Ik ga deze gemeente Bijbelschool doen. Voor verfrissing. En zodat ik het verder kan geven. En dat was echt fantastisch. Dus hoe lang je ook bij de Heer bent. Je zal altijd discipel zijn. Dus jullie kunnen nog instromen dinsdagavond. Heel, heel fijn. Het is een hele mooie. Je leert veel. En het is ook. Die interactie was echt heel bijzonder. Ik heb je ook opgeschreven. Je kunt heel veel kennis hebben van auto's. Maar niet kunnen rijden. Of niet ver kunnen komen. Ja, dat kan. Als je nog geen rijbewijs hebt. Maar je kan alles bestuderen over een auto. Maar zelf niet rijden. Omgekeerd. Je kunt ook heel ver rijden. Zonder de kennis te hebben van hoe die auto helemaal in elkaar zit. En als christen moet dat samen gaan. Hè? Dat actie en kennis. Hè? En sommige christen houden heel veel van kennis vergaren en meer tot zich nemen. Maar nooit in actie treden. En andere mensen gaan er gewoon op uit, maar hebben heel weinig kennis. En het is toch echt allebei. Hè? Een discipel van Jezus Christus die leert en die kent. Die kent de Bijbel, die kent de meester en die gaat er ook op uit. Dus allebei is nodig en dat maakt Paulus ook heel duidelijk in een heel mooi gebed in Efeziërs 3 vers 14. Dat is ook een mooie tekst die we ook gelezen hebben tijdens de bidden en vaste week. Efeziërs 3 vers 14 en het is heel, heel bijzonder, ik kan vandaag alles zeggen want er is geen livestream. Dus ik kan gewoon mezelf zijn. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, Efeziërs 3 vers 14, jullie kunnen meelezen. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dit is nog steeds één zin, hè? Dat is Paulus, die zinnen gaan door en door. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, hè? Christus in ons harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, hè? Begrijpen, hè? Snappen, begrijpen, wat de breedte en lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen. Hè? Die moeten we kennen. En die de kennis te boven gaat. Hè? We kunnen de liefde van Christus kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Dat is een prachtig gebed van Paulus, midden in de brief, een gebed. Nou, vaak vraag ik me zo af hoe het toch mogelijk is dat zoveel christenen toch zoveel worstelen met allerlei problemen. Doorgewinterde christenen, minderwaardigheid, afwijzing, verleiding, zonde, aanvallen van de duivel, noem het maar op. Zoveel christenen worstelen daarmee. En dan kan je toch afvragen, we hebben toch zo'n machtige wapenrusting, we zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en de Heilige Geest woont in ons. Er zou toch eigenlijk niets aan de hand moeten zijn. We hebben toch eigenlijk alles om een overwinnend leven te leiden. Maar de realiteit is echter dat wij in een enorme strijd verwikkeld zijn. Ja? En als ik vraag wie ervaart die strijd? Ik denk allemaal. We ervaren allemaal die strijd. Ik heb eerst even wat slecht nieuws of niet zo goed nieuws voor jullie. De strijd, het grootste deel van de strijd die wij ervaren, die is in ons. De grootste deel van de strijd die wij zo meemaken, heeft met ons te maken. Aan de ene kant is het de strijd in ons denken, tussen onze oren. Hier gebeurt een enorme, enorme strijd. En dat moeten we beseffen, er is een strijd gaande in jouw denken, in jouw kiezen, in jouw wil. He? Daar gebeurt het. Elke dag weer komen daar de uitdagingen. Waarvoor kies je? Wat ga jij doen? He? Afwijzing, minderwaardigheid, verleiding. Wat doe je? Hier gebeurt het, tussen je oren, enorme strijd. He? En daar moet jij kiezen. Ik vertrouw in Jezus Christus. Ik kies om het goede te doen. Ik geloof. He? En vandaar dat de Bijbel ons oproept om ons denken elke keer weer te vernieuwen. Vernieuw jouw denken, hè, zodat je niet in verleiding komt, maar denkt en dat je gelooft. En zoals het Koninkrijk van God, de principes van het Koninkrijk van God. Nou, er is echter nog een onderliggend probleem. Hè. Er is een strijd in ons denken, er is nog een onderliggend probleem. En daar wil ik het over hebben. Er is een disharmonie in ons. Er is een ruzie gaande, namelijk de ruzie tussen de innerlijke en de uitwendige mens. De innerlijke wens en de uitwendige mens. En die zijn in strijd met elkaar. En ik wil jullie vanochtend een weg wijzen hoe je een overwinnend leven kunt leiden. Hoe je kan leven als een overwinnaar. En heel veel weten we natuurlijk al. Natuurlijk, focus op Jezus, absoluut. Zoek zijn nabijheid, amen. Zorg ervoor dat de woorden van God rijkelijk in je harten zijn. Halleluja, absoluut. En leef, de afgelopen week ook, leef een leven van toewijding naar God toe. Al dat, zeker, laten we dat doen en dat doen we ook. Vanochtend wil ik kijken naar die innerlijke mens. Wie is dat? Wat is dat? Wat doet hij of zij? Laten we daarnaar kijken. De innerlijke mens. Nou, de innerlijke mens, jullie weten dat was natuurlijk, dat is de nieuwe schepping. Dat is de nieuwe mens, de geestelijke mens. Jij bent een nieuwe schepping in een oud lichaam. Ja. Jij bent een nieuwe schepping in een, ja, sommigen in een jonger lichaam dan een ander, maar we zijn een nieuwe schepping in een oud lichaam. Jouw lichaam is niet de oude mens. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus dat moeten we even goed uit elkaar halen. Dat wordt soms verward. Jouw lichaam wordt op een zekere dag getransformeerd in een verheerlijk lichaam. De Bijbel spreekt over het vlees. Nee, daar moet ik het over hebben. Paulus heeft het over het vlees. En als hij daarover spreekt, dan heeft hij het niet over een lekker biefstuk. Of worstjes of zo, het vlees. Nee, dan heeft hij het over het contrast tussen geest en vlees. En dan heeft hij het over de oude mens, de oude natuur. Het is de zondige mens. Het vlees is de zondige mens die niet onderworpen is aan Christus. Dus hier een paar tegenstellingen. Het vlees staat altijd tegenover geest. Het menselijke staat tegenover het goddelijke. Het zichtbare tegenover het onzichtbare. Het tijdelijke tegenover het eeuwige. En zo, dat contrast maakt Paulus heel duidelijk. Nou, in onze kringen krijgt de duivel en de demonen heel vaak altijd de schuld van alles. Amen, amen. Hij krijgt heel veel schuld van. En zeker, absoluut, de duivel is gekomen, hij rooft, hij steelt, hij moordt. De duivel is door en door slecht, hij zit niet stil, absoluut. En daar moeten we voor waken. Maar we hebben nog een andere vijand. Een hele geniepige vijand en dat is het vlees. Dat is het vlees. En dan verbaast het heel veel mensen als ze in Galaten 5 vers 19 dit voor het eerste keer leest. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En wij zouden dan eigenlijk willen zien dat er staat, het is bekend wat de werken van Satan zijn. Maar hier staat toch wel echt wel de werken van het vlees. En dan komt er een lijstje. Oké, zijn jullie bereid? Oké, het werk van het vlees zijn overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doet, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nogmaals, er staat niet, dit zijn de werken van Satan of de duivel, maar dit zijn het werken van het vlees. Dit is wat het vlees wil doen. We moeten dus erkennen dat het vlees in ons leven een mega groot probleem is. Niet jouw lichaam, voor de duidelijkheid. Ik heb het niet over jouw lichaam, maar over het vlees. Dat moeten we uit elkaar halen. Want anders zouden wij ascetisch zijn. Dan zouden we hier moeten doen aan zelfkastijding. En met een zweepje kreeg je zelf slecht vlees, slecht lichaam. Nee, dat wij doen niet aan zelfkastijding, maar wel aan zelfbeheersing. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Dus dat is absoluut heel belangrijk. Maar we zijn niet ascetisch. We hebben geen hekel aan ons lichaam. Ons lichaam, nogmaals, is de tempel van de Heilige Geest. Ik ben, Jan is, geest, ziel en lichaam. De Bijbel is heel holistisch in die zin. Dus ik ben niet alleen maar geest, ik ben niet alleen maar ziel, ik ben niet alleen maar lichaam, maar ik ben wel alle drie. Dus jouw lichaam, dat ben jij ook, dat is deel van jou. Jij aanbidt de Heer ook met jouw lichaam. Dus ik ben geest, ziel en lichaam, maar ik ben niet meer de oude natuur. Ik ben niet meer de oude mens. Die is voorbij. Halleluja. De oude mens, die ben ik niet meer. Begrijp heel goed dat jij nog steeds in die conflict staat, ondanks dat hij voorbij is. En heel bijzonder, Paulus schrijft drie keer over die innerlijke mens. En daar wil ik naar kijken. Elke drie toch weer een beetje van een andere invalshoek. De eerste keer is 2 Korintiërs 4 vers 16. En laat ik dat lezen, ik heb het hier achter me. En trouwens, die powerpoints kun je altijd van de website downloaden. Gewoon op de website staat bij de preek. Wordt altijd als PDF wordt de PowerPoint opgeladen. Dus die kun je altijd downloaden om even de dingetjes weer terug te halen. 2 Korintiërs 4 vers 16. Ook al vergat ons. Oh, sorry. twee A'tjes. Ook al vergaat onze uiterlijke mens. gelukkig is er geen livestream. Anders zou ik weer afgaan. Ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is al mooi nieuws. Romeinen 7, 22. Romeinen is natuurlijk, dat is een preek op zich uiteraard. Romeinen 7, 22. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Dat moet je begrijpen als in het woord van God. En Efeziërs 3, vers 16. Dat is onze tekst die ik al aan het begin heb aangehaald. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Nou, laten we eerst even kijken naar Korintiërs. Die maakt duidelijk dat wij, naarmate wij ouder worden, ook zwakker worden. He, dat is niet te stoppen met botox, niet met facelift, niet met liposuctie of wat dan ook. We worden ouder. We worden, het lichaam wordt wat ouder, ja, en misschien wat zwakker, maar geestelijk worden wij sterker en sterker. Halleluja. Is dat niet fantastisch? Ons innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En dan kan je 90 jaar zijn, 95 jaar, 92 jaar zijn en sterk zijn in de geest, omdat die innerlijke mens elke dag sterker wordt. En dat zegt ook de profeet Jesaja 40 vers 30. Heb ik ook achter staan. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Nou, de profeet had het hier over de innerlijke mens. Dus vertrouw op de Heer, geloof in Jezus Christus, hoop en vertrouw in de Heer en je zult nieuwe kracht ontvangen. En dat is die kracht hier binnen, innerlijke kracht, de innerlijke mens, die moet sterker worden, lieve mensen. En leeftijd heeft daar niets mee te maken, helemaal niets. Leeftijd heeft er niets mee te maken, halleluja, hoor ik van een paar mensen die boven de 80 zijn, halleluja. Leeftijd heeft daar niets mee te maken. Het welzijn van de innerlijke mens heeft prioriteit, lieve mensen. Het welzijn van die innerlijke mens is zo ontzettend belangrijker. Is nog belangrijker dan het lichaam. Weet je, dat er zoveel... Ik heb wel eens een percentage gehoord. Ik weet niet meer wat dat was. Maar er zijn zoveel psychosomatische ziektes en klachten. Hè, dus dat zijn ziektes die eigenlijk gebeuren omdat jouw innerlijke mens, omdat jij zielenpijn hebt, omdat jij bitter bent. Je maakt je veel zorgen en alles. En dat uit zich in ziektes in jouw lichaam. En dat noem je psychosomatische ziektes. Dat zijn niet make-up ziektes, dat zijn niet verzonnen ziektes. Dat zijn echte lichamelijke klachten kan je krijgen door stress. Door je zorgen te maken, door bitterheid, door niet te willen vergeven. Door allemaal dingen kan jouw lichaam dingen uitwerken. Dus daarom is het zo belangrijk. Zorg voor een gezond innerlijke mens. Die moet gezond zijn. Een gezond hart. Hè, zo belangrijk. Als Paulus bidt, dan bidt hij hier vooral voor de innerlijke mens. Hij maakt zich veel meer druk om de innerlijke mens dan voor het lichaam dat vergankelijk is. Bid voor alles, bid voor genezing, bid voor financiën. Je mag overal voor bidden, maar jouw focus voor jouzelf moet zijn dat die innerlijke mens gezond blijft. In Matteüs 5 staat vrij vertaald dat het beter is om met één hand in het koninkrijk van God te gaan, dan met twee handen naar de hel. Nou, dat is heel vrij vertaald. Maar het gaat erom het is beter hoe jouw lichaam, hoe jij het koninkrijk belandt. Je krijgt sowieso een nieuw lichaam. Maar het is zoveel belangrijker dat jouw innerlijke mens, dat jij ongeschonden naar de hemel gaat. Zorg dus voor een gezond hart. Zorg voor die innerlijke mens. Dat moet dus ten alle tijde jouw prioriteit zijn, hè? Jouw innerlijke mens. Goed, dat was Korintiërs. Romeinen 7 gaat vooral over die strijd tussen geest en vlees. Paulus maakt duidelijk dat de innerlijke mens Gods wil vervullen. Hè? De innerlijke mens wil dat doen wat God zegt. Dat doet hij uit nature. Jouw vlees is eigenwijs. Hij is eigenwijs. Eigenlijk mag ik het gewoon zeggen, want er is geen livestream. Nee, maar jouw vlees is heel eigenwijs. En jouw vlees wil zondigen. Jouw vlees vindt zondigen heerlijk. Jouw vlees is als een varkentje in het modder. Die vindt dat heerlijk. Die geniet ervan. He, dat is het vlees. Die vindt zondigen heerlijk. Dat is allemaal van, maar jouw innerlijke mens, die vindt het heerlijk om God te aanbidden. Die wil Jezus navolgen. Die verheugt zich in het goede. Die verheugt zich in aanbidding voor de Heer. Die verheugt zich in de Gods wil. En alles wat van God komt, dat is het, dat wil hij gewoon volgen. Daar wordt hij blij van. Dat is de nieuwe schepping. En snap je niet die strijd? Je hebt die uitwendige mens die wil zondigen. En je hebt de inwendige mens en die wil de Heer loven en prijzen en Jezus navolgen. Ja, en vandaar die ruzie in jou. Daarom heb je de strijd. Nou, wat moeten wij ellendig mens doen? Om overwinning te behalen in deze vervelende ruzie die telkens maar in ons is. Nou, het korte antwoord daarvoor geeft Paulus in Romeinen 8 vers 1. Dus is er nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. He, als je in Christus Jezus bent, is er geen veroordeling. He, en dat is hier weer aan het denken. We zijn niet onder de veroordeling. En dan staat er, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest, staat in de HSV-vertaling. Dus er is nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zorg ervoor dat je in Jezus Christus bent. Hoe kom je in Jezus Christus? Door te geloven in hem. Je leven aan hem te geven. Maar dan staat er wel, wandel in de geest. Wandel naar de wil van God. Dus je wordt een christen, je geeft je leven aan de Heer. Wandel nu naar de geest en niet naar het vlees. En dat is de wil van God, dat is wat de innerlijke mens wil. Die wil wandelen naar de geest. En de meeste van jullie zullen ongetwijfeld zeggen, ik ben in Christus, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben niet onder de veroordeling. Halleluja, ik ben gered. Heel fijn, heel mooi. Maar ook nu dat jij gered bent, wandel naar de geest. Wandel in de geest. Romeinen 8 vers 5 zegt verder, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Dus wij die gered zijn, wandel naar de geest. Ben jij naar de geest? Wandel jij zo? Hoe zijn we dat? Hoe komt dat? Nou, om dat te doen en te zijn, moeten we begrijpen, moeten we bevatten wat de innerlijke mens is. En daar ga ik weer terug even naar Efeziërs toe. Het antwoord voor overwinning ligt grotendeels aan wie of wat voed jij? Daar ligt het secret, daar ligt het antwoord, daar ligt het geheim. Wat voed jij in jouw leven? In die ruzie, die strijd die je hebt. Voed jij het vlees of voed jij de geestelijke mens? Wat voed jij dagelijks? Waarmee hou je bezig? Wat komt binnen? Wat komt binnen hier in je oren, in jouw zien? Waarmee voed jij jou de hele dag? En dat wat jij voedt, wordt sterker. Zo eenvoudig is dat. En als jij de geestelijke mens voedt, dan wordt hij sterk. En als jij vleeselijke mens voedt, dan krijgt hij de overhand. Uiteraard, eten. Normaal eten is heel belangrijk. We voeden daarmee ons lichaam. En dat is heel, heel, heel goed. Hè. Eten blijft noodzakelijk. Je hebt je brandstof nodig, je vezeltjes, je koolhydraten, je proteïne, je vitamine. En ook sociaal gezien is het normale eten heel belangrijk voor ons lichaam. Maar we kunnen ook dus foute dingen eten, verkeerde dingen voeden. Namelijk onze oude natuur. En ik wil het nu even hebben over vasten, hoe belangrijk vasten is. En we hebben 2 keer per jaar een week van bidden en vasten. En vasten moet altijd vrijblijvend zijn. En het hoeft ook helemaal niet een bepaalde tijd. Ik denk wel dat het goed is als we dat als gemeente ook gezamenlijk doen. Maar je kan ook apart vasten. Waarom zou een christen niet willen eten als eten zo belangrijk is voor ons lichaam? We moeten toch eten. Nou, hier heb ik een paar belangrijke dingen over vasten. Vasten is het bewust afzien van voedsel of andere geneugten om zo ontvankelijker te worden voor wat God wil zeggen in ons leven. Dus niet, door niet te eten wordt de innerlijke mens ontvankelijker voor wat God wil in ons leven, door wat God spreekt. Vasten is niet zelfkastijding, maar zelfbeheersing. He, dus dat is niet een bestraffing, maar het is wel een zelfbeheersing. Door te vasten verzwak jij je fysiek en emotioneel, zodat de innerlijke mens sterker wordt. He, dus het uiterlijk wordt zwakker, maar jij innerlijk, geestelijk, word jij sterker door het vasten. Door het vasten behaal je overwinningen op het vlees. En dit is ook heel praktisch. Kijk, eten is een basisbehoefte. We hebben allemaal eten nodig. En als je dat 3 dagen of een dag of 3 dagen of 5 dagen of zelfs langer kunt laten staan, denk even naar welke verslaving zou je dat niet kunnen overwinnen. Roken, als je eten kan laten staan, de basisbehoefte, dan kan je ook verslavingen overwinnen. He, dus dat is 100% een feit. Maar dat is wel een bijproduct van vasten. Want vasten gaat natuurlijk erom om jou in het centrum van Gods wil te brengen. En vasten maakt je geestelijk enorm sterk. Vasten brengt jou naar Gods wil, in het centrum van Gods wil. En tijdens het vasten versterk jij de innerlijke mens. De definitie van een volwassen christen is iemand waar de innerlijke mens de overhand heeft en waar de oude mens begraven is. En daarom schrijft Paulus ook: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. In de innerlijke mens. Hoe voeden wij de innerlijke mens? Hè? Dat kan op verschillende manieren. Dat doe je door de Bijbel lezen, de Bijbel studeren. We doen dat in de lofprijs en aanbidding. We doen dat in de samenkomsten. En we doen dat afzonderlijk in alleen bidden. Dat doen we in samen met gezamenlijk gebed. En zo voeden wij, zo wordt die innerlijke mens sterker en sterker. Iedere christen ontdekt al heel snel. Hè? Ik denk dat je, maar heel kort al christen, hoeft te zijn dat je merkt dat die ruzie er is in jouw leven. En dat die innerlijke en uiterlijke mens ruzie met elkaar hebben. De oude natuur en de wedergeboren geest. En wat ik wel wil meegeven, als jij vastloopt op bepaalde dingen waar je maar constant maar geen overwinning over behaalt. Als er dingen zijn in jouw leven die hardnekkig zijn, ga vasten. Ga echt eens vasten. Hoeft ook helemaal niet heel erg lang. En begin misschien met een dag. Je kan ook met een avond of een dag. En dan geef je dat aan de Heer. En je brengt en je spreekt die overwinning uit. En je gaat de Heer zoeken in dat vasten. En zo ontneem je de kracht van de oude natuur. En voed je de innerlijke mens. Dus vasten brengt overwinning. Wat nog meer? Nou, het tweede gaat over de oude mens. Wat moeten we doen met de oude mens? En ik zeg niet met dat oude mens, maar met de oude mens. De oude mens moet je niet voeden. Niet voeden. Voed hem niet. Hou ermee op, de oude mens. Hè, jouw oude mens, jouw oude natuur. Voed hem niet. Hij is irritant, hij probeert elke keer weer op te duiken. En vooral als je je met dingen bezighoudt die niet goed zijn, wordt hij weer sterker en sterker. En de oude mens die hoort gekruisigd te zijn met Christus. He, dat is was jouw bekering, gekruisigd met Christus. Hij hoort begraven te zijn, dat is ook jouw doop waar je de oude mens echt definitief aflegt. En je opstaat in de nieuwe mens. Hè? Dat is toch de doop, dat is toch je bekering. En toch probeert hij elke keer weer te blijven komen. En hij heeft alleen maar kracht als jij hem voedt. De oude mens die teert op je als jij hem voedt. Dus niet voeden. En begrijp ook dat de strijd jouw leven lang zal jij die strijd hebben. En de hele leven lang moet je ervan bewust zijn, hè, dus dat die strijd aanwezig is en dat je hem niet moet voeden. Nou, veel christenen proberen dit uit eigen kracht en door discipline. En discipline kan je heel ver brengen, maar Het is juist de Heilige Geest die je nodig hebt hierin. En laat je vervullen door de Heilige Geest. Als je het zelf uit eigen kracht probeert, dan doe je eigenlijk weer wat de oude mens eigenlijk wil. Hè, dus ook dat jezelf uit je eigen kracht te proberen, dat is niet, moeten we niet doen. Je moet je niet bezig, sowieso niet bezighouden met de oude mens. De oude mens moet gekruisigd worden en hij moet begraven worden. De oude mens moet dood. Hij moet dood. En je moet leven in de nieuwe mens. In die nieuwe geestelijke mens. En dat is leven door de geest. Dus vasten en sterven. Pastor Jan, heb je nog meer goed nieuws? Ja, ik heb ook mooi en leuk nieuws. Kies voor leven. Kies het leven, het eeuwig leven. En wandel in het leven. Als jij wandelt in de geest, wandel jij de weg van het leven. En dat is niet een karig leven. En ja, ik heb gepreekt over het poortje en de smalle weg. Maar die smalle weg leidt tot groot leven. Leidt tot eeuwig leven. En dat is het meest verzadigde leven wat je kan voorstellen. Kies leven. God heeft een bruisend leven voor jou. Als jij wandelt in de geest. Voed de innerlijke mens. Met wat? Ik vind het elke keer weer interessant dat heel veel dingen elke keer weer teruggaat naar het paradijs, waar het allemaal begon. In het paradijs, de tuin van Eden, twee bomen. De boom van de kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. De boom des levens. Klinkt zo mooi. En zoals Adam en Eva heb jij ook de keuze te eten van één van die twee bomen. Waar voed jij mee? Elke dag weer eet jij van het leven. Dat is voor die innerlijke mens. Eet jij van de boom van kennis van goed en kwaad. En dat is voor de uiterlijke mens. Dat is staat voor alles wat vergankelijk is. De ene boom leidt tot leven. De andere boom leidt tot de dood. Zo bijzonder wat Jezus zei. De duivel heeft, de duivel, de slang heeft Adam en Eva verleid en verzocht. En dan probeert hij het bij Jezus. Maar Jezus zegt, de mens leeft niet van brood alleen. Dit is een krachtige tekst wat Jezus hier zegt. Matthäus 4 vers 4 is machtig hoor. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Het woord van God is voedsel voor jouw innerlijke mens. Het woord van God maakt jou sterk. Het woord van God doet leven. Eet van die boom. Dus als jij hieruit leest, als je dit tot je neemt, dan eet jij vruchten van de boom van het leven. En die innerlijke mens wordt sterker en sterker en sterker. Halleluja. Amen. Goed, samenvattend. Ik heb het eens keer even alles op een rijtje gezet. Jij hebt een innerlijke mens. Laten we dat even beseffen met elkaar. Wees ervan bewust van. En zorg ervoor dat die innerlijke mens jouw prioriteit wordt. Heel belangrijk. Begrijp dat er een strijd gaande is tussen vlees en geest. Als je dat negeert, dan heb je al verloren. Dus besef, er is een strijd gaande. Er is een strijd gaande hier in een enorme strijd. En er is een strijd gaande in jouw leven. Voed de innerlijke mens. Wandel in de geest en ga voor leven. En eet van de vruchten van de boom van het leven. Dat is het woord van God. Dus focus je niet op het uiterlijke, maar op het innerlijke. Focus je niet op het tijdelijke, maar op het eeuwige. Richt je op de geest en niet op het vlees. Amen. Halleluja. Laten we opstaan met elkaar. Rafael en team. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Als dat zo'n gebed, prachtig gebed is wat Paulus zo aan het bidden is. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Vader God, ik bid u nu op dit moment dat u mijn innerlijke mens sterkt. Halleluja, Heer, en dat is ons alle gebed, Vader. Sterk onze innerlijke mens. Heer, we zijn wedergeboren. We zijn kinderen van u. Heer, wij volgen u. Heer, geef onze innerlijke mens kracht. Heer, en ik laat ons meer bewust zijn van deze strijd. Heer, de strijd om de zielen van de mensen, Vader. Heer, wij willen leven uit de geest, vanuit uw geest, Heer Jezus.
Halleluja. Heer, raak ons aan, Vader. Halleluja. O, raak onze innerlijke mens die verbonden is met de Heilige Geest. Onze geest, Heer, is verbonden met de Heilige Geest die in ons is. Heer, laat die overhand, laat hij de overhand krijgen in ons leven, Jezus. Halleluja, Vader. Overwinning in alles. Alles. We kunnen overal overwinning. Heer, van elke verslaving, elke zonde, alles. Er is 100% overwinning over. Halleluja. Halleluja. En gemeente, laten we stoppen om te voeden, Heer, het vlees te voeden. Oh, laten we de geest voeden. Halleluja. Onze innerlijke mens, de nieuwgeboren mens. En dat babytje sterk wordt, gediscipeld wordt en krachtig op twee benen staat en uitgaat en zelf nieuwe discipelen maakt. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Amen. Prijs de Heer. Halleluja.